Wat ik ook belangrijk, of tenminste ook waardeer aan hem, is dat hij een soort guidance geeft. Ik ben best wel een beetje een zoeker geworden in de afgelopen jaren. En dat betekent dat ook heel veel dingen wat betreft hoe leef je en wat dan ook. Dat komt een beetje op losse schroeven te staan.
In deze tijd tussen Pasen en Pinksteren denken we na over opnieuw beginnen. Pasen is het feest van de opstanding, van een voor en een na. Een oud leven dat wordt achtergelaten en een nieuw leven dat wordt omarmd. Maar hoe doe je dat? Wat is daarvoor nodig en wie kunnen je daarbij helpen? Over die vragen ga ik, Tabitha van Krimpen, elke week in gesprek met een inspirerende gast. En dit keer is het de beurt aan de Nederlands-Noord-Ierse theoloog Mark Shaw. Hij studeert theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En voor het platform De Grote Vragen heeft hij zich verdiept in het werk en het gedachtegoed van de psycholoog Jordan Peterson. Mark, van harte welkom. Leuk dat je bent.
Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
Ja, in deze podcast opnieuw beginnen. En ik begin ook altijd de podcast met de vraag aan de gast van wat betekent opnieuw beginnen eigenlijk voor jou?
Dat is een leuke vraag. Opnieuw beginnen associeer ik een beetje met een keerpunt of zo in je leven. Dat je verandering wil maken. Dat het misschien mis is gegaan en dat je het anders wil aanpakken. Maar misschien ook iets positiefs, dat het een nieuwe start is, iets moois is, een nieuwe kans.
En heb je daar een concreet voorbeeld bij uit je eigen leven misschien? Wanneer heb jij opnieuw moeten beginnen?
Een voorbeeld is, ik heb een aantal jaar geleden heb ik wel een beetje hard gelopen. En toen ben ik daarmee gestopt. En dit jaar, een beetje met goede voornemens en zo, ben ik opnieuw begonnen. En ik merkte wel dat ik qua conditie heel erg achteruit was gegaan. Maar dat is iets een voorbeeld van opnieuw beginnen.
Weer een soort lichamelijke, fysieke boost. Weer het oppakken van hardlopen. Ja, interessant. Ja, en in deze podcast zoomen we ook elke week op een ander deelthema. En deze week is dat thema van de goede herder. En staat de vraag centraal, een nieuw begin, maar wie is je herder? En ook, voor wie ben jij het? En Mark, jij hebt je dus verdiept in het werk van Peterson. Je zou ook kunnen zeggen dat hij voor een grote groep mensen een soort goede herder is. Maar voordat we daarover doorpraten, is het misschien goed voor de luisteraars om nog even scherp te hebben wie Peterson eigenlijk is. Jordan Peterson is een Canadese psycholoog en hij is werkzaam aan de Universiteit van Toronto. Een paar jaar geleden verwierf hij sterren werelddom door zijn levensfilosofie en conservatieve opvattingen. En vooral YouTube heeft daar ook een grote rol in gespeeld en zijn lezingen en debatten zijn daar miljoenen keren bekeken. En in 2016 kwam hij in opspraak doordat hij uiterst kritisch is over een Canadese wet die haatuitingen tegen transgender strafbaar maakt. En volgens hem is de vrijheid van meningsuiting dan in het geding als je transgenders niet met hij of zij mag aanspreken, maar met ze of sir. En in 2018 publiceerde Peterson het boek 12 regels voor het leven, een remedie tegen chaos, wat een bestseller werd in verschillende landen. En met name bij jonge mannen, is hij erg populair. Klopt dat een beetje zo, Mark?
En dat raakt ook een beetje aan wat we eerder zeiden over de goede herder en zo. Als je een beetje in die wereld verdiept en op de YouTube comments onder zijn video's gaat kijken, zie je ook wel dat hij ook voor veel mensen geholpen heeft. En veel mensen heeft geholpen hun leven een beetje om te gooien of te verbeteren. Ja. En dat ze dat ook soort van uiten in positieve comments of dankbaarheid of wat dan ook richting hem. Dus voor veel mensen is hij inderdaad wel niet alleen iemand die guidance geeft, maar ook misschien wel een beetje een voorbeeldfiguur. Het ook inderdaad ook dat misschien dat herderlijke de richting aangeven en dat soort dingen. Dat zit er zeker in.
Ja, interessant. En als we nou even teruggaan naar het begin. Wanneer kwam jij voor het eerst in aanraking met het gedachtegoed van Peterson?
Ja, dat is een goede vraag. Even denken hoor. Dat is een aantal jaar geleden. Ik heb in 2019 heb ik zijn boek uitgelezen. Dus 12 Rules. Dat werd inderdaad in 2018 gepubliceerd. Maar daarvoor kende ik hem al. En dat was waarschijnlijk inderdaad meer van YouTube. En ook wel vrienden die over hem gehad hebben en dat soort dingen. Ja.
En wat sprak je toen of nu nog steeds in hem aan?
Wat me aanspreekt aan Peterson, of een van de dingen die me aanspreekt, is dat boek. Dus 12 Rules, dat heeft me best wel... er zitten interessante ideeën in. En ook wel dingen die me geholpen hebben. En ook om dingen bespreekbaar te maken. Dus het meer het lijden dat deel is van onze ervaring, van de werkelijkheid. En dat je daarover mag praten. En dat dat inderdaad voor veel mensen terugkomt in hoe hun leven. Het is niet allemaal mooi en leuk en altijd blij, soort van. Leven we niet. Het is meer... Onze levens zijn ook sterk gekenmerkt door hardship. Dus ook door moeilijkheid en lijden. En dat herken ik wel uit mijn eigen leven. Dus dat is iets wat me heel erg aanspreekt.
Was dat specifiek in het begin, toen je Peterson ontdekte, dat dat toen heel erg samenliep met je eigen leven? Of je toen daaraan vasthield? Hoe is dat gegaan?
Nou, ik denk wel dat ik... wat ik ook belangrijk, of tenminste ook waardeer aan hem, is dat hij een soort guidance geeft. Ik ben best wel een beetje een zoeker geworden in de afgelopen jaren. En dat betekent dat ook heel veel dingen wat betreft hoe leef je en wat dan ook. Dat komt een beetje op losse schroeven te staan. En Peterson kan je helpen om een soort rationele basis daarvoor te geven. Dat niet zozeer gestoeld is in het christelijk geloof. Dus als jij een beetje moeite begint te krijgen met de Bijbel of wat dan ook, maar het ook niet allemaal wil loslaten, dan zit je in een interessant soort situatie. En dan kan Peterson je ook wel een beetje helpen.
Op wat voor manier? Wat maakt hem dan zo vernieuwend of uniek?
Hij combineert een aantal dingen. Dus hij maakt heel erg gebruik van evolutionaire psychologie. En hij combineert dat met een respect voor de Bijbel, maar een hele psychologische benadering tot de Bijbel. En dus heel erg ook een attention of een soort openheid voor mythes en grote verhalen. En plus zijn eigen persoonlijke verhaal en eigen reflecties. Dus je ziet ook echt dat 12 Rules for Life... bevat heel veel verschillende dingen. Het is een beetje een vreemd soort boek in een bepaald opzicht. Omdat je stukken hebt dat hij echt over Bijbelverhalen heeft. Heel erg stukken uit Genesis. Maar hij heeft ook stukken dat meer evolutionair is. Dat hij gebruik maakt van bijvoorbeeld het denken van Frans de Waal. Dat is een Nederlandse bioloog.
En, vooral veel onderzoek naar apen doet.
Ja, precies, precies. Ja.
Een gedrag, hoe dat overeenkomt met menselijk gedrag. Ja,
ja. Ja.
En hij gebruikt dat dan om zijn punt te maken.
Ja, en dat is natuurlijk interessant. Als je heel veel mensen, ze zeggen, oh ja, ik geloof wel in evolutietheorie. Maar soort van, verder maakt het niet zoveel uit, soort van. En daar zou Peterson misschien wel wat kritisch op zijn. Dat het wel, evolutie is niet zozeer iets alleen van het verleden, maar ook van het heden. En onze omgeving voor hem, dat is ook het sociale. Ook hoe wij als mensen met elkaar omgaan, dat is deel van onze omgeving. Ja. En dat heeft, ja.
Evolutie is niet zozeer een abstract idee, maar dat voltrekt zich ook in onze sociale dagelijkse interacties.
Klopt.
Ja. Oké. En die 12 regels, kun je er een paar van noemen?
Dan zal ik even mijn boek erbij pakken. Dus de eerste is, en soms moeten ze ook een beetje een toelichting krijgen, omdat je het anders niet zo snel begrijpt. Het is een beetje soort van heel concreet geformuleerd en soms is het eigenlijk meer een abstract principe. Of in ieder geval voor mij is dan een abstract principe meer bruikbaar daarvan. Dus de eerste is, stand up straight with your shoulders back. Dat heeft een beetje te maken met in opstand komen tegen je positie in de hiërarchie. Dus als jij onderaan de hiërarchie bent, voor Peterson... onderaan de samenleving, dan heb jij het zwaarst. Maar hij is niet van, oh, accepteer dat maar. Maar hij zegt eigenlijk, nee, je kan er wel iets tegen doen. Je kan rechtop gaan staan. Je hoeft niet helemaal gebukt te gaan onder je positie, onder dat het moeilijk is. Ga maar rechtop staan en probeer iets te doen aan die positie, die lage positie die je hebt. En probeer omhoog te komen in de hiërarchie.
Ja. Ja, dus in die zin is Peterson bijna emancipatoire of juist emanciperend. Van je kan van een dubbeltje ook een kwartje worden.
Ja, hij is niet, we hebben natuurlijk van tevoren ook hierover gesproken, maar hij is inderdaad niet zozeer van de, in bepaald opzicht is hij niet van de status quo. En ik zal maar twee andere regels nog even geven. Eén waar ik zelf een beetje kritisch op ben is set your house in perfect order before you criticize the world. Dus deze regel, nou, ik zal hem eerst een beetje uitleggen. Dus voor Peterson is onze beleving van de wereld is gekenmerkt door twee grote dingen. Naast lijden is het gekenmerkt door chaos en order.
Ja, en, dat is ook de ondertitel van het boek, toch?
Ja, ja. An antidote to chaos. Dus ja. Dat lijkt aan te geven dat chaos voor hem helemaal negatief is. Dat is niet het geval. Het kan negatief zijn en kan ook positief zijn. En als je een betekenisvol leven wil leven, dan moet je eigenlijk net genoeg chaos in je leven hebben en net genoeg order.
Ja.
Want chaos geeft nieuwe mogelijkheden. Mogelijkheid voor verandering, voor transformatie. Laten we zeggen het nieuw begin. En order heb je nodig omdat anders de wereld niet aan kan. Het wordt allemaal te onvoorspelbaar. Je wordt helemaal gestrest omdat je niet weet wat er gaat gebeuren. Dat soort dingen.
Kan je dat zien als een soort yin en yang principe?
Ja. Dat noemt hij ook. Ja.
Oké. Dus en wel, kun je nog één regel uitlichten die misschien jou bijzonder is geweest of die jou geholpen heeft? En ik was nog wel benieuwd naar je kritiek eigenlijk.
Ja. Kritiek ervan is dat hij spreekt over perfect order. En nou ja, ons deel van de wereld kan niet zomaar afgezonderd van de rest. Dus je kan niet zomaar zeggen, oh, ik maak alles hier perfect en het kan zo van afgeschermd worden van externe factoren. Dus dat is te sterk geformuleerd. Ik heb ook sympathie voor deze regel, omdat sommige mensen te snel kritiek hebben op anderen of denken dat ze grote problemen kunnen oplossen. Terwijl als ze het zouden gaan proberen, in plaats van gewoon kritiek uiten, dan blijkt dat ze het eigenlijk niet competent zijn om het aan te kunnen. Of ze gaan een toontje lager zingen, omdat het blijkt dat het eigenlijk een stuk ingewikkelder in elkaar zit dan ze dachten. Dus ik heb wel sympathie voor de regel, maar perfect order is een veel te hoge standaard.
Ja, dus het gaat ook weer een beetje om de balans en de mate waarin misschien. Je moet ook denken aan politiek. Mensen die hebben heel snel een mening over hoe de politiek zou moeten handelen of wat ze zouden moeten doen. Maar ja, vaak zijn het zulke dossiers waar allerlei haken aan ogen zitten. Dan ligt het dan toch iets ingewikkelder.
Klopt. Vaak is het gewoon zit wat complexer in elkaar. Laatste regel. Eén die ik ook wel bijzonder vind, ook in communicatie met mensen waar je ideologisch heel erg mee verschilt, soort van. Of zelfs misschien een beetje hostile ten opzichte van bent. Assume that the person you are listening to might know something you don't. Dat vind ik een hele behulpzame regel. Dus zelfs al denk je van, oh, wat een onzin allemaal. Nou ja, misschien toch een open houding. Van, zou die ander toch iets weten wat ik niet weet? En wat nuttig is en waar we gebruik van kunnen maken.
Ja, en een soort uitnodiging naar nieuwsgierigheid, naar echt luisteren naar die ander. En ja, verwondering misschien ook, in plaats van een vooringenomenheid waarbij je alles al dichtgetimmerd hebt.
Ja, als mensen, en dit raakt ook een beetje aan het mensbeeld van Peterson. Ik denk, we weten allemaal van, 1, we zijn niet perfect. En 2, we weten niet alles. Maar de implicaties daarvan zien we niet altijd. Dus dit is een duidelijke implicatie dat je openheid hebt voor anderen. En misschien weten zij iets van de werkelijkheid dat wij niet weten. Oké.
Zou dat ook een christelijke invloed kunnen zijn? Die erkenning van gebrokenheid, van imperfectie?
Ja, dus het christelijk geloof heeft duidelijk en de Bijbel heeft duidelijk een invloed op Peterson. Waarbij wel gezegd moet worden dat hij eigenlijk als tiener van zijn geloof is afgevallen. Dus er is een complexe relatie. Hij kan niet zomaar neergezet worden als een soort christen. En hij behandelt de Bijbel ook heel erg psychologisch en niet historisch.
Ja, en daar komen ook weer die mythes bij kijken en die psychologische bril die hij dan opzet. Ja, en als we even teruggaan naar het verhaal van de goede herder. Dat is een passage waarin Jezus zichzelf vergelijkt met een herder die voor zijn schapen zorgt en hen echt ziet en allemaal bij naam kent. En voor wie is Jordan Peterson ook zo'n goede herder? Wat zien zij in hem?
Heel erg voor zijn fans natuurlijk. En je ziet ook wel dat als je ook wat video's of zo ziet, dat hij echt een bewogenheid heeft voor jonge mensen en vooral jonge mannen. En dan weer vooral jonge mannen die in de put zitten en eigenlijk niet zo goed antwoord hebben op de vraag, waarom zou ik iets doen met mijn leven? Ik ben maar zo'n klein persoon en wat maakt het eigenlijk wel uit? Voor dat soort mensen heeft hij heel erg, mensen die depressief zijn, daar heeft hij heel erg een bewogenheid voor.
En heb jij er ook een verklaring voor? Waarom zijn die jonge mannen depressief? Of waarom valt het hen zo zwaar?
er zijn natuurlijk verschillende factoren en ik heb er ook niet natuurlijk optimaal verstand van. Maar ik denk dat veel mensen toch een beetje met het probleem zitten dat het allemaal niet zo makkelijk gaat. Niet zo goed lukt in het leven. Met teleurstelling te maken hebben. En dan de neiging hebben om te gaan opgeven. En de makkelijke kant op te gaan. Dus de instant gratification. Dus de computer games spelen, dat soort dingen. En een beetje ontsnappen.
Onmiddellijke behoeftebevrediging.
Precies. Probeer een beetje te ontsnappen uit een moeilijke situatie. Maar op een manier doen, dat is eigenlijk niet ontsnappen. Het is gewoon ze verbeteren hun situatie. Ja. Dus dat soort mensen probeert hij aan te spreken met een boodschap van het maakt wel uit wat je doet. En wat je doet kan ook de suffering in je leven verminderen. Het is niet zo van alle keuzes zijn gelijk en het maakt allemaal niet uit.
Ja. Dus met zo'n regel als van nou rechtop staan en je schouders recht. Daar probeert hij hem weer een soort moed en kracht te geven van kom op, je mag er zijn, je doet ertoe. Wat jij doet maakt verschil.
Ja, klopt. En hij heeft ook de regel van pursue what is meaningful, not what is expedient. En dat hangt hier ook mee samen. En dat is de regel.
Zou je dat vertalen?
Ja, precies. De vertaling is ongeveer van streef naar wat betekenisvol is, niet wat die meteen de behoeftebevrediging, wat van het moment natuurlijk.
Het vluchtige, ja.
Ja, het vluchtige, ja. Dus het meaningful, dat kan ook betekenen dat je offers moet brengen en dat je dingen moet opgeven in het heden die op zich wel fijn zijn of wat dan ook, maar die moet je opgeven om een betere toekomst te krijgen. Dus Peterson is heel erg van het Oude Testament. En hij neemt het idee van offers heel erg serieus.
Dus waar dat in de Bijbel echt met een dier wat geofferd moest worden en een altaar was. Pakt hij weer nu die psychologische lijn van het moet je iets kosten om daarna ook weer vrucht te kunnen dragen. Of iets nieuws te kunnen worden.
Inderdaad. En hij reflecteert hier bijvoorbeeld op het verhaal van Kain en Abel. En dat Kain zo verbitterd raakt dat zijn offer niet geaccepteerd wordt. Dat is zijn broer dood. Dus, en dat ziet hij dus als een soort gevaar. Van jonge mannen die heel erg verbitterd raken en revenge gaan nemen. Die zichzelf soort van opstellen als soort rechter over de wereld. Van het is allemaal niet de moeite waard en we moeten wraak nemen. En er moet, op die manier, daar gaat hij tegen in. En hij zegt nee. Inderdaad, het kan zo zijn dat de offers die je brengt, dat toch tot teleurstelling leidt. Maar je moet toch een andere kant op gaan. Je moet niet die kant van Kain op gaan.
Ja, juist tegen die verbittering en met een positieve blik naar de wereld kijken.
Ja,
En dus ook die ander tegemoet gaan van die kan mij iets leren in plaats van die wil mij bedriegen.
En hij heeft ook een hele soort van leuke of onverwachte regel. En dat is de laatste, is pet a cat when you encounter one on the street. En dit heeft ermee te maken, namelijk dat soms het leven echt heel zwaar kan zijn. En dat je oog hebt voor de goede dingen in het leven, de kleine lichtpuntjes. Dus dat is bijvoorbeeld die cat on the street soort van. Want dat geeft je weer kracht soort van om verder te gaan. Want je moet, voor Peterson, dat is ook een heel belangrijk iets, je moet iets hebben dat het leven het moeite waard maakt. Iets tegenover de suffering.
Ja, precies. Omdat net als die balance of order en chaos die in balans moeten zijn, zo moet ook weer die positieve dingen daartegen opwegen.
Inderdaad, ja.
Ja. En waarom denk je dat hij juist in deze tijd zo aansprekend is bij veel mensen?
Dat is een interessante. Daar heb ik niet meteen een heel goed antwoord op. Ik denk dat wel een interessant soort relatie is de relatie tussen hem en de New Atheists. Dus de New Atheists die kwamen een beetje rond 2008, waren die heel populair. En die hadden een hele negatieve houding ten opzichte van christendom en religie in het algemeen. Van heel erg, het is onzin en we zijn beter af zonder religie. En Peterson heeft een hele andere benadering. En het is interessant ook dat veel atheïsten, die best wel hardcore waren, door Peterson christendom een soort tweede kans geven. Misschien niet zozeer als het christendom dat ze heel erg kennen vanuit de kerk, maar toch een soort christendom van de Bijbel serieus nemen. Zou het iets kunnen betekenen voor mijn leven? Is er misschien hier iets meer aan de hand dan ik de hele tijd dacht, soort van?
Ja, dat daar weer wat meer ruimte voor is voor mijn zoektocht.
Ja, klopt.
Voorbij wat je kan zien. En,
ja.
En is zijn boodschap, is hij al van Pietje, heeft ook wel een moeilijke relatie met het christendom. Waar wijkt dat af van een traditioneel christelijke boodschap?
Ik denk heel erg dat historische. Dus waar duidelijk, bijvoorbeeld voor Paulus, de opstanding is echt centraal voor het christendom. En niet een soort een of andere psychologische opstanding, maar een echte historische opstanding. En daar zie je een heel duidelijk verschil, denk ik, met Peterson, waarbij geschiedenis veel minder interessant is. Of Jezus echt bestaan heeft, maakt niet zoveel uit. Wat uitmaakt is een soort van de Jezus van de verhalen. De Jezus die voor Peterson een archetype is van de perfecte mens. Maar of het allemaal historisch klopt, dat maakt hem minder uit, soort van. En dat, ik denk dat dat heel duidelijk, ja, een toch lastige relatie heeft met traditioneel christendom.
Ja, precies. Dat kan ik me wel voorstellen. En zou je dat kunnen typeren als een soort cultuurchristendom? Of doet hem dat te kort? Ja.
Ik denk wel dat het redelijk klopt. Waarbij je wel moet zeggen natuurlijk dat cultuurchristendom betekent ook soms, ik noem me christen, maar ik doe er niks mee. En ik weet niet of dat helemaal terecht zou zijn bij Peterson. Omdat hij juist wel heel erg het serieus neemt en er gesprek mee aangaat. Maar niet inderdaad niet echt past in een traditioneel soort stroming.
Ja, precies. Ja, en als we kijken naar Peterson als gids, als goede herder, toch ook wel vaak neergezet als een soort messias figuur. Mm-hmm. Is dat terecht?
Misschien ja en nee, soort van. Omdat hij wel, en ik denk wel, we moeten niet soort van, ik denk veel van zijn critici hebben minder mensen uit de put geholpen dan hij. Dus dat is wel een kant om serieus te nemen. De andere kant van het verhaal is dat hij heeft niet overal een oplossing voor. Dus waar ik zelf, dat ik ook een keer eerder noemde, maar dat hij geen oplossing heeft voor de dood. Voor binnen het leven kan hij je een soort van een betekenisvol leven bieden, maar hij heeft eigenlijk geen oplossing voor de dood. En hij heeft ook niet echt een redder binnen zijn denken. Er is niet echt iemand die jou komt helpen. Je moet het misschien een beetje zelf uitvogelen allemaal. Ja. Dus dat zijn wel problemen.
Dus hij gebruikt dat christendom zonder het lijntje naar boven eigenlijk. Die transcendente dimensie, die valt weg. Dus uiteindelijk moet je toch van jezelf verwachten en niet zozeer van een god van boven, een Jezusfiguur.
Ja. En dat, ik denk dat is, op die manier zou je natuurlijk heel mooi de complexe relatie ook met tussen Peterson en het Nieuwe Testament kunnen aangeven. Waarbij er juist heel duidelijk redding is. En redding wordt aangeboden. En dat soort dingen. En God, hij weet ook niet of soort van, ja, in welke zin God bestaat. Of dat God bestaat. Dus heel erg, het is inderdaad een, de hemel komt heel erg naar beneden. Het is soort van de hemel van de psychologie. Dus er is wel een soort godfiguur. Maar dat is een god van de verhalen en een soort archetype van het goede.
Ja, precies. Interessant. En als we dan kijken naar hoe Peterson is ontvangen, dan zou je ook wel kunnen zeggen dat het ook een controversieel figuur is waar heel veel kritiek op is gekomen. Mm-hmm. En sommigen noemen hem een vrouwenhater. En op verschillende universiteiten is hij niet welkom. Begrijp je deze kritiek? Waar komt die vandaan, denk je?
Ja, ik bedoel, ik denk veel mensen zijn natuurlijk controversieel. Dus linkse denkers zijn misschien weer controversieel in meer conservatieve kringen. Dus dat moet je er natuurlijk bij zeggen. Ik denk dat Peterson ook niet altijd super genuanceerd is. En dus
ik had een citaat opgezocht. Daar zei hij: "Nowhere in the Bible does God say anything about this trans nonsense. There's nothing wrong with men having all the best jobs and women staying home to look after the kids. So back off, ladies, and give us men a break."
Ja, dat is wel een interessante soort quote. En ik denk ook dat Peterson niet behandeld moet worden als iemand die het altijd juist heeft. Dat is denk ik een hele ongezonde houding. En je moet hem sowieso niet nemen als iemand die altijd bij het rechte eind heeft en altijd het laatste woord heeft, dat soort dingen. Mm-hmm. Tegelijkertijd denk ik wel dat als we op iemand kritiek hebben, dat het belangrijk is, als onze kritiek iets betekent, dan is het een kritiek dat niet kritiek is van een karikatuur. Dus ik denk inderdaad, als je bijvoorbeeld een quote erbij haalt, dan is dat inderdaad goed. Omdat je dan echt iets specifieks hebt van Peterson zelf. En niet zomaar een of andere vaag idee natuurlijk, om waar je op afreageert.
Maar dit is niet de minste quote. Er zullen genoeg mensen zijn die op basis hiervan zeggen, nou, met zo'n iemand moet je niks te maken hebben en daar moet je niks van lezen of horen.
Ik denk wel dat er veel bruikbaar is aan Peterson. En je hebt natuurlijk, we weten allemaal het principe van baby weggooien met het badwater. En ja. Iedereen is er eigenlijk mee eens dat je dat niet moet doen. Dus ja, waarom zou je dat ook niet met Peterson zo toepassen? Dat je kijkt van wat is er nuttig? Waarom, zelfs al ben je wat kritischer, waarom spreekt hij dan zoveel mensen aan? En kan je dan zelf met een betere boodschap komen? Dat is natuurlijk een veel, kritiek is vaak goedkoop. Maar een alternatief bieden is moeilijker.
Ja, meer een constructieve manier.
Ja.
Zijn eigen advies ook toepassen op hemzelf. Van wat kunnen we misschien leren van Peterson in zo'n geval?
Ja.
In plaats van bij voorbaat al...
En ik bedoel, om nog even wat toe te voegen. Kijk, als deze quote werd gemaakt door iemand... een of ander... Nee, iemand in de straat soort van, bij wijze van spreken. Ja, oké, daar ga ik ook niet zo heel serieus... wat weet die persoon allemaal en blabla. Peterson is ook hoogleraar. Ja. Dus hij is ook niet een dom persoon of zo.
Mm-hmm. Ja, en dat hij zoveel aanhangers heeft, zegt natuurlijk ook al wat.
Ja.
Dus er is blijkbaar iets wat een grote groep mensen in hem aantrekt.
Ja.
Ondanks, of misschien dankzij, dit soort quotes. Ja, interessant. En ook het principe van opnieuw beginnen kan je ook op Jordan Peterson zelf toepassen. Rond 2018 tot 2020 was die enorm populair. Maar daarna is die ook van de radar verdwenen. Want hij had een zware verslaving aan kalmeringsmiddelen. Zijn vrouw was erg ziek. En nu is recent zijn nieuwste boek De Orde Voorbij verschenen. En denk je dat ook die lijdensweg die nu heel persoonlijk is geworden voor Peterson, niet alleen maar een abstract begrip meer, dat ook zijn ideeën heeft beïnvloed of een andere richting op hebben doen gaan?
Het interessante is dat hij best wel een chaotische periode heeft doorgemaakt. Ik denk dat niet alleen inderdaad die persoonlijke problemen met inderdaad die middelen en die kant van het verhaal, maar ook dat je van, laten we zeggen, relatief onbekend persoon naar zo'n heel bekend figuur bent geworden. Dat zorgt denk ik ook voor chaos in je leven. Dat je heel erg een nieuwe plek moet vinden. Hoe ga je met dingen om? Dus hij heeft best wel een chaotische tijd doorgemaakt. En dat kan best wel invloed hebben op zijn ideeën. Ja.
Chaos en orde blijkt ook op zijn eigen leven zelf van toepassing.
Ja.
Ja. Misschien afsluitend, wat zou jij mee willen geven aan luisteraars? Misschien iets aan mensen die hem al kennen en al fan zijn. Of misschien mensen die hem nog niet kennen of kritisch zijn.
Sowieso het advies natuurlijk om zijn boek te lezen. En dat kritisch onder de loep te nemen. Neem het ook niet als een wetenschappelijk boek, maar meer als een zelfhulpboek. En haal dan ook de dingen uit die jou helpen. Ik denk echt dat er heel veel waardevolle dingen in zitten. En we hebben ook niet alles kunnen behandelen nu. Maar ook zijn, een van de dingen die ik nog wel zou willen noemen, is echt ook zijn, laten we zeggen, realistische mensvisie. Dus de mens ook niet afschildert als super perfect. En opnieuw, daar komt weer die schaduwkant. Niet alleen de werkelijkheid als geheel, maar ook de mens heeft een schaduwkant. En de schaduwkant heeft te maken met dat we een hele grote capaciteit hebben om andere lijden aan te doen. En dat is heel erg voor hem geassocieerd met evil. Dus dat geeft wel echt heel erg perspectief en ook de mogelijkheid om ook daarover te praten. Van wat doen wij zelf dat eigenlijk voor lijden zorgt bij anderen? Of hoe hebben wij zelf resentment in ons leven of boosheid over dingen die ons worden aangedaan? En wat doen we daarmee? Gaan wij wraak nemen op anderen? Of proberen we een nieuwe, om het weer te verbinden, maar een nieuw begin te maken of een verandering en een opgaande lijn te zoeken in ons leven?
Precies. Dus dat echt in de ogen te kijken ook, dat lijden en de nare kanten van het leven, maar daar het niet bij te laten zitten.
Ja, ja.
Ja. Mark, dankjewel voor het interessante gesprek. Heel erg boeiend. En natuurlijk ook luisteraars. Fijn dat jullie geluisterd hebben. 12 regels voor het leven of De Orde Voorbij. Boeken kun je kopen. Ga het lezen. Ook, of misschien juist wel als je kritisch bent. En laat ons weten wat je ervan vond. Holy Hub kan je volgen op Facebook en Instagram. En meer ontdekken over het thema opnieuw beginnen kan op onze website holyhub.nl. Reacties op deze podcast zijn van harte welkom via de e-mail tabitha@holyhub.nl. Tot de volgende keer!